Goedemorgen gemeente, gasten en alle die nu op een later tijdstip met ons meeluisteren. Van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst zal ons voorgaan dominee P.L.D. Visser. We lezen uit Gods woord Micha 6 vers 1 tot en met 8. En het thema van de preek is Micha's profetie over ware godsdienst. Dan enkele mededelingen namens de kerkenraad. Afgelopen woensdag is overleden in de leeftijd van 72 jaar onze broeder Wim de Jong, gewoond hebben Nachtegaal 1. Morgenavond is de gelegenheid tot condoleren van 7:30 tot 8:30 in de zaal van de Pneeuwkerk. De rouwdienst wordt ook in de Pneeuwkerk gehouden en wel op dinsdag 1 november om 13:30. Aansluitend zal de begrafenis volgen op de Munnikenhof. Vanwege het condoleren morgenavond is er geen muntenverkoop, maar vanwege dankdag zal deze worden verplaatst naar dinsdagavond van 7 tot 8 uur. Woensdag is het dankdag. Dan zullen er twee diensten gehouden worden, 's middags om 14:30 en 's avonds om 19:30. Vanwege dankdag zijn er deze week geen catechisaties. De Talent- en Pneeuwcommissie nodigt u van harte uit om uw bijdrage te leveren aan de dankbuur die in de hal zal geplaatst worden. Voor meer informatie verwijs ik u naar de zondagsbrief. Voor alle data geldt, zo de Heer wil en wij leven. Na de dienst zal er ook nog gezongen worden, na de zegen zal er ook nog gezongen worden vaste burcht is onze God, de versen 1 en 2. In deze dienst zullen twee keer gecollecteerd worden. Omdat het diaconale zondag is, zal de eerste bestemd zijn voor de diaconie. De tweede voor de kerkelijke kas, met name de Theologische Universiteit. En bij de uitgang zal er nog gecollecteerd worden voor het bouwfonds. Namens de diaconie mag ik nog uw aandacht vragen voor de twee volgende zaken. Deze morgen willen we allereerst bidden voor de vervolgde kerk. Door toenemend extremisme is de vervolging sterk toegenomen. En in het bijzonder mogen we vanochtend ook bidden voor pastor Benjamin Jacob. Pastor Jacob is een zwager van een familie van ons uit de kerk. We hoorden dat hij afgelopen weekend is vrijgekomen nadat hij 3 weken onterecht heeft vastgezeten. En in de gevangenis is hij gemarteld en mishandeld. Maar we mogen ook dankbaar zijn dat hij in die tijd dat hij in de gevangenis heeft gezeten heeft mogen getuigen van de Heer Jezus. En dat daardoor mensen tot geloof zijn gekomen. Wij vragen uw gebed voor hem, voor zijn gezin en voor het werk wat hij mag doen. Als tweede willen we deze ochtend ook bidden voor de taalgroep vanuit de Pooster. De komende maand zal er vanuit de Pooster taallessen gegeven worden aan emigranten en vluchtelingen uit de wijk die behoefte hebben aan het beter beheersen van het Nederlands. Wij vragen uw gebed voor de vrijwilligers, maar ook voor de doelgroep, dat deze taallessen hun mogen helpen om beter te integreren in onze maatschappij. We gaan nu zingen Psalm 27 vers 7. De kerkendaad wenst u een gezegende dienst toe. Thank you.
Ook vanmorgen geloven en belijden we dat onze hulp in de naam van de Heere is. In de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en alle die met ons samenkwamen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. En van Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in verband met het overlijden van onze broeder Wim de Jong gaan we hem staande gedenken, zo mag ik het toch wel zeggen. Onze broeder is plotseling weggenomen uit het leven. Hij heeft veel mogen betekenen voor ons, in het bijzonder in de afgelopen periode voor de nieuwbouw van de poster, waar hij zeer bij betrokken was. Hij heeft niet lang geleden ook het heilige avondmaal hier mogen vieren. En wij mogen geloven, ik heb dat ook gezien uit de getuigenissen die ik van verschillende kanten kreeg en hoorde, dat hij nu aan een andere tafel zit. De tafel van het lam van de bruidegom. We denken in deze dienst aan zijn vrouw, zijn kinderen, alle die bij hem betrokken zijn. En we gaan nu staande zingen. Een psalm die spreekt van uitzicht over dood en graf heen. Psalm 16, vers 3 en vers 6. Psalm 16, getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. En ook het zesde, Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Schenkt mij verzadiging van vreugde en de lieflijkheden van het zalig hemelleven. Zal eeuwig uw rechterhand mij geven. We zingen dat staan. Ook vanmorgen gaan we luisteren naar een gedeelte uit de Torah, de boeken van Mozes. En in het bijzonder de wet van de 10 geboden, waarin God ons ook zegt wat recht is. We zullen daar meer over horen in deze dienst. Die wet functioneert ook als een spiegel waarin we onze zonde en onze zondigheid leren zien. Die wet jaagt ons naar Christus en leert ons te leven in het spoor van heiliging, van dankbaarheid. Laten we zo naar de wet luisteren en daarna zingen. Psalm 25, vers 9 en 10. Psalm 25, vers 9 en 10, waarin we bidden om verzoening, om vergeving van zonde, maar ook om een levenshouding waarin de vroomheid, de echte godsdienst, het echte leven met de Here mag opbloeien. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat is niet leeg, gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen Christus gevraagd werd wat de inhoud van de wet is, antwoordde hij in Matteüs 22: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeet. Laten we, voordat we de schriften openen, bidden of God ons hart wil openen door zijn geest. Trouwe Heere, u die als Vader gekend wil zijn door het werk van de Heere Jezus, tot u komen wij. Wij komen tot u gevloden, gevlucht, zongen we in de psalm. En zo kan het inderdaad zijn dat we vanuit het leven, het volle leven, met al zijn eisen, met al zijn teleurstellingen, met al zijn hoogte en diepten, dat we tot u komen vluchten. Tot wie zouden we anders heen gaan? Bij u, Vader van de Heer Jezus Christus, zijn de woorden van het eeuwige leven. En zo komen we voor u. We danken u dat u ons het leven geeft. We beseffen in deze dienst dat dat niet vanzelfsprekend is. Meerderen hebben een geliefde verloren in de achterliggende week. U schenkt ons het leven. In uw leven en bewegen wij, zegt uw woord. U houdt uw handen onder ons leven. En daaruit blijkt uw trouw. U bent bezig met ons. We kunnen levend in een grote seculiere wereld wel eens ons afvragen waar u bent. Maar als we zo meezingen met de liederen van Israël, als we zo weer in de sfeer van uw woord komen, wilt u ons dan leren om anders te kijken naar het leven, anders te kijken naar de wereld. Leer ons dan te zien hoe de dingen echt zijn, namelijk dat u de schepper bent. En dat deze hele grote wereld, ook de wereld in haar goddeloosheid, in haar weerstand tegen u, volstrekt afhankelijk is van u. U houdt de dingen gaande. U houdt de wereld in uw hand. Zo is het. Leer ons dat zien. Leer ons dat geloven. Leer zo dat wij niet eenzaam en alleen in deze wereld staan, maar dat u ons uw woord geeft, dat u de stilte doorbreekt en dat u ons naar u toe trekt. En Heere God, wilt u daar dan ook mee verder gaan in deze dienst vanmorgen? Wilt u onze harten openen, oren openen, ogen openen, zodat we de wonderen van uw wet, van uw Torah zien? Die wet van u die wijst wat het echte goede leven is. Een leven in shalom, in diepe harmonie met u, met onze naasten, met de schepping, met onszelf. Heren, wij leven in zo'n verstoorde wereld, waar zoveel gebrek aan shalom is. En de mensen, ze zoeken het overal. Ze zoeken overal hun houvast. Ze zoeken naar vrede, maar vinden het niet. Rusteloze zoekers. Geef dat wij vinders mogen zijn, die het leven, de zin van het leven, de samenhang van het leven vinden in u, door uw Zoon, door uw Geest. Heer, we leven in een wereld waar heel veel gebrokenheid is en rechteloosheid is. Soms heel apart, heel openbaar. We zien dat in het doorwoeden van oorlogen, in het regime van dictators, in onrecht dat van de straten opklinkt. Maar het gaat soms ook zo heel subtiel. In de manier waarop wij spreken over vreemdelingen. In de manier waarop wij omgaan met ons consumeren, dat voor ons een afgod zomaar kan worden. Heere, maak van ons mensen die recht zoeken, heelheid zoeken, shalom zoeken. Heren, dat zijn grote woorden. Maar wilt u het werken in ons leven? En wil ons gehoorzaamheid geven? Zodat we mensen mogen zijn die niet alleen maar zondags twee keer samenkomen in deze kerk, maar dat wij lichtdragers mogen zijn in onze buurt, straat en wijk. Heren, u weet hoe we daarin staan. U weet hoe we tegenover u staan. Vergeef wat niet klopt met uw heilige wet. Vergeef wat schuld is. Maak ons leven tot een leven in uw dienst. Geef wat nodig is in deze dienst. In orgelspelen, dienen als koster, zingen, in het geven van onze gaven, in het dienen als ouderling of diaken, in het luisteren naar uw woord, maar ook in het spreken ervan. Heer, wat is het altijd weer een geworstel om uw woord zo te spreken dat het recht doet aan uw woord, maar ook onze harten als luisteraars aanraakt. Wilt u erin meekomen, Heilige Geest, u die Heere bent en levend maakt. Zonder u kan het niet. Heere Jezus, laat ons niet staan. Wil naar ons bedelen horen. We maken het er niet naar. Maar wij doen een beroep op uw verbondstrouw, op uw genade, op uw eigen woord. Hoor ons in Christus. Amen. We gaan het woord van God open doen, gemeente. En je hebt dat misschien al wel begrepen, ook bij de afkondigingen. De diaconier heeft mij gevraagd om met deze dienst aandacht te besteden aan het thema van de zogenoemde Migazondag. Dat is eigenlijk wat verlaat, maar goed, het is nooit te laat om daar aandacht aan te besteden. En in verband daarmee, met die Migazondag, waar het gaat over recht doen als het gaat in de verhouding tot God, in de verhouding tot de naaste, in de verhouding tot de schepping, waarover wij als rentmeesters gesteld zijn, dan is het goed om te lezen de profeet waar die Migazondag naar vernoemd is. Dat is Miga. En we lezen daarvan hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 8. Miga 6, vers 1 tot en met 8. En daarna gaan wij zingen, Psalm 26, vers 2, 3 en 9. In de psalmen gaat het ook heel vaak over dat recht doen. Dat zingen we dan ook in Psalm 26. Eerst vragen we of God ons wil beproeven. Beproef vrij van omhoog. En ook het derde, uw goede tierenheid is te alle tijd voor mijn gezicht. Ik houd oprecht van handel. Daar ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. Daar is het de Heere God om te doen. En dan zingen we ook het negende van Psalm 26, vers 2, 3 en 9 na de schriftlezing. We lezen Gods heilig woord in Micha 6, de eerste 8 versen. Luister toch naar wat de Heere zegt. Sta op, roep de bergen ter verantwoording. Laat de heuvels uw stem horen. Luister, bergen, naar de rechtszaak van de Heere. Ook u, vaste fundamenten van de aarde. De Heere heeft immers een rechtszaak met zijn volk. Hij voert een rechtszaak tegen Israël. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij. Ik heb u immers uit het land Egypte geleid. U verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aaron en Mirjam voor u uitgezonden. Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde. En wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde. Aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal. Opdat u de gerechtigheid van de Heere kent. Waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan? En mij buigen voor de hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel? Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht te doen. Goede tierenheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. Tot zover het woord van God. Gemeente, met de hulp van de Heere mag ik u zijn woord bedienen vanmorgen. En de tekst is dat heel bekende woord uit Micha 6 vers 8. Tenminste, ik neem aan dat het bekend is bij u. En daar lezen we de tekstwoorden voor vanmorgen. Micha 6 vers 8. Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen. Goede tierenheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. Tot zover. Straks na de verkondiging gaan we verder zingen uit Psalm 26, nu vers 10 en 11. Doe mij niet mee vergaan met hen die u weerstaan. En het 11e, maar ik ben oprecht. Verlos dan uw knecht. Wil mij in gunst gedenken, mij uw genade schenken. Zo wordt door u mijn heil volmaakt. Psalm 26 vers 10 en 11 zingen we na de verkondiging. Gemeente, ouderen, jongeren, jongens en meisjes. Wat voor verschil zou het uitmaken in jouw buurt, in uw straat, in mijn wijk, als wij, pak een beet, deze week zouden verhuizen? Wat zouden de mensen bij ons in de straat, in onze buurt of wijk, dan missen? Wat zou hen opvallen? Nou, ik hoop natuurlijk dat jouw buren en uw buren en mijn buren zullen zeggen, nou, we zijn een fijne buurman kwijtgeraakt. Fijne buurvrouw. Een leuke buurjongen, een leuk buurmeisje kwijtgeraakt. Ik hoop tenminste niet dat ze in de buurt zeggen, nou, fijn dat we van die zuurbuur af zijn. Maar vroeg ik me af, terwijl ik afgelopen week toch behoorlijk aan het worstelen was met de profeet Micha, zouden de mensen bij u en bij jou en bij mij in de straat ook zeggen, we zijn een echte christen kwijtgeraakt. Iemand die serieus omgaat met haar God. En daarom ook serieus goed omgaat met ons. De mensen in de buurt, in de wijk, in de straat, die weten het toch wel dat u christen bent. Dat u christen heet. Of valt dat eigenlijk wel tegen? Weten ze het eigenlijk niet eens zo goed? In het geval van Israël viel het knap tegen, helaas. Israël was het allemaal, eerlijk gezegd, kwijtgeraakt. Die omgang met God. Dat leven met hem. En daardoor was er ook ontzettend veel misgegaan in de samenleving van de 8e eeuw voor Christus. En nu krijgt de profeet Micha, die krijgt de moeilijke taak om in gesprek te komen met dat volk. Om contact te leggen, om ook dat volk te confronteren. Om dingen te zeggen waar echt niemand op zit te wachten. En waar u en jij en ik vanmorgen misschien ook wel helemaal niet op zitten te wachten. En toch moet het, want het is Gods woord. Gods woord betekent confrontatie, betekent dat het schuurt. En dan kan het knap lastig zijn om in de kerk te zitten. En toch, daarin en daarachter schuilt Gods trouw. Micha gaat spreken in naam van de Heere over echte godsdienst. Wat is nou echte godsdienst? Dat is het thema voor vanmorgen. Micha's profetie over echte godsdienst. Drie hoofdgedachten in de preek. Rechtspraak, aanspraak, godspraak. Dus rechtspraak, aanspraak en godspraak. Eerst het eerste, rechtspraak. Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. Zo klinkt het aan het begin van de tekst van vanmorgen. En we vallen er middenin. En ik wil u vragen om daar even in mee te komen. Want het valt niet mee, zo wij mensen uit de 21ste eeuw. We worden meegenomen naar de 8ste eeuw voor Christus. Het is spannend geworden in Israël. Er is een hoop misgegaan. En we horen al het donderend lawaai van de Assyriërs die komen oprukken naar het tienstammenrijk. En nog even, en het wordt allemaal in puin en as gelegd en het volk wordt meegenomen. Dat is de spanning, het dreigende oordeel over dat tienstammenrijk. En terwijl op de achtergrond dat donderen klinkt van de paarden en de wagens en de infanterie van de Assyriërs, vallen we midden in een gesprek. Een gesprek tussen God en Israël, Israël en God. Sterker nog, het is niet zomaar een gesprek, het is een rechtszaak. Het is een rechtszaak die God voert. De Heere heeft een rechtszaak met zijn volk, zegt vers 2. En wij kijken mee en we luisteren mee en gaandeweg worden we ook gesprekspartners. Worden we erin gezogen, worden we erbij betrokken. Je kunt je er bijna niet van losmaken als je leest en herleest wat hier staat. En de dingen worden bij hun naam genoemd in het boek Micha. Micha is iemand van recht voor zijn raap. Waarschijnlijk een landbouwer, net als Amos. Iemand die de dingen bij de naam noemt. Geen stadse doekjes erom wikkelen, maar recht toe recht aan. En wat blijkt nou, wat is nou het diepste probleem tussen God en Israël, waarom die rechtszaak gevoerd wordt, dat is de afgodendienst. En die afgodendienst, daar zegt jij, of daar zegt u misschien van, nou ja, dat was iets met beelden, maar ja, dat doen we niet meer, dus dat zegt me niet zoveel. Maar weet je, afgoden hebben een geweldige zuigkracht. En wij staan daar net zo goed bloot aan als de mensen in Israël. Want afgoden, die had je nodig in de gedachten van het volk en ook in onze gedachten om overeind te blijven als mens. En in Israël betekent dat vooral dit: je moet overleven. En jongens en meisjes, in Israël had je geen supermarkten. En je had geen knappe wetenschappers die precies wisten hoe je het zaad moest zaaien in de akker. En je had geen kunstmest. En je had geen manieren voor kunstmatige inseminatie van het vee. En je had geen melkkoeien die helemaal precies doorgefokt waren, zodat ze de maximale productie leverden. En als je onvruchtbaar was, als je geen kinderen kon krijgen, kon je niet naar de gynaecoloog om te kijken of er iets aan te doen was. Om te overleven moest je koren in de schuren hebben. Om een toekomst te hebben moest je kinderen hebben die voor je zouden zorgen. Want er was geen vadertje staat om voor je te zorgen. Om te overleven moest je jong vee in de stal hebben. Lammetjes en schapen. En we weten hoe belangrijk dat was voor iemand als Jacob bijvoorbeeld. Die telkens maar mee bezig was. Hoe kan ik mijn kudde zo groot mogelijk krijgen? En daar kunnen wij een beetje op neerkijken. Maar toen was dat je leven, je toekomst. En wij doen precies hetzelfde. Wij hebben ook, nou ja, onze medische zorg, onze vaccinaties. Wij hebben onze verzekeringen. Wij hebben de staat naar wie we kijken als het moeilijk gaat, als het tegenslag is, als we geld nodig hebben. En wij kunnen zomaar onze afgoden maken en bedenken. We hebben ook zo onze idolen die ons een goed gevoel geven, die ons een voorbeeld geven. Ik liep gisteren een boekhandel binnen hier in Veenendaal en ik zag dat Het best verkochte boek hier in Veenendaal was de bestseller over Johan Cruijff. Mijn leven heet dat. Nou, als u er een beetje verstand van hebt, en jullie jongelui, jullie hebben vast wel een beetje verstand van voetbal, dan weet je dat de verbinding heel makkelijk gelegd is. Johan Cruijff, die heeft dezelfde initialen, JC, als de Heer Jezus Christus. En hij wordt als een verlosser neergezet, een filosoof, een profeet. Iemand aan wie je kunt optrekken. Iemand waar je een goed gevoel van krijgt. Een voorbeeld. En zo maken we onze afgoden met bakken tegelijk. En zo was dat ook in Israël gekomen. En het interessante van afgoden was dat die afgoden, die hielden dan de vruchtbaarheid in stand. Die zorgden dat je kinderen kreeg en die zorgden dat er jong vee op de stal stond en koren in de schuur. Want zo deden ze dat daar in het oosten, in de volkeren rondom Israël. Ze hadden allemaal hun afgoden en afgodjes. En elke dorp en elke stad had wel zijn eigen afgod, zijn eigen lokale Baal. Heer betekent dat. En die moest je te vriend houden en dat deed je door te geven, door te offeren. En dan gaf die afgod weer terug. De oude Romeinen zeiden do ut des. Ik geef opdat jij geeft. En zo kon je die afgoden manipuleren. En de dienst aan God, dat was mooi, dat was van vroeger, maar daar had je niet zoveel aan. Je kon het beter op een akkoordje gooien met de afgoden, investeren in je toekomst. En de Heere, nou ja, die heeft natuurlijk ook zijn deel nodig, maar het gaat toch vooral om het hier en nu. Dat is heidendom. En daar zitten wij precies middenin, in onze cultuur. Heidendom vereert het bestaande. Verwacht het bestaande. Steunt op het bestaande. Heidendom wil de dingen in de vingers houden. Controledrang. En zo dekte Israël zich in en raakte verslaafd aan de afgoden. Net zoals wij heel makkelijk verslaafd raken. Ja, want waar vertrouw je op? Nou, je zegt natuurlijk, ik vertrouw op de Heere, maar laten we eens eerlijk zijn. Laat ik eens eerlijk zijn. Het is toch wel makkelijk om een spaarcentje achter de hand te houden. Het is toch wel makkelijk om toch even met een schuin oog naar je levensverzekering te kijken. En te kijken of dat allemaal in de hand is. Het is toch wel fijn dat je weet dat je nog een paar periodieken te gaan hebt op je loonschaal. En het is toch wel mooi dat we in Ede zo'n goed ziekenhuis hebben. En voor je het weet, drijft het bij je weg. Dat kinderlijke vertrouwen op God. En ruil je het in voor allerlei moderne, hippe afgoden. Nou, zo was het dus in Israël geworden. Ze waren verslaafd aan de vruchtbaarheidsafgoden en godinnen. Die zorgden voor welvaart, toekomst, vruchtbaarheid. En als je verslaafd bent, moet je er steeds meer van hebben, wordt het steeds erger. En als je eenmaal de smaak te pakken hebt, zeker van geld en geldzucht, nou, berg je dan maar. De zwakken moeten het dan ontgelden. Die vormen een gemakkelijke prooi. Ja, als u dat nog eens even naslaat, Micha 2 en daarvan vers 9. De vrouwen van mijn volk verdrijft u, elk uit het huis dat haar lief is. Haar kleine kinderen ontneemt u voor eeuwig mijn sieraad. Dus de vrouwen, je moet denken aan weduwen, zwakken in de samenleving, die geen machtige familie of een belangrijke man hebben en zo invloed hebben, die kun je heel makkelijk uitmelken. Heeft ze een schuld, zet haar maar uit haar huis, verkoop haar spullen maar. Ja, we moeten wel zakelijk blijven natuurlijk. Het gaat om geld. En hoofdstuk 3 vertelt over de leidinggevende in Israël. En daar staat, ze hebben het kwade lief en haten het goede, hoofdstuk 3 vers 2. En ze stropen de huid van hun onderdanen, moet u inlezen. Ze stropen hun huid van hen af, het vlees van hun beenderen. Ze doen net zoals met schapen die je slacht. Huid afstropen, vlees eraf halen, beenderen breken, de hele zaak in de pot en de ketel verwerken. En zo doe je dat met de zwakke partij. Ja, je moet wel zakelijk blijven. Hè? Geld is geld. En als er wat te halen valt, als er wat te graaien valt, als er bonus te verwerven zijn, dan moet je dat niet nalaten natuurlijk. Dan moet je toeslaan. En ja, dat heeft ook zijn weerslag op de hele handel natuurlijk. Kijkt u maar eens in hoofdstuk 6, teksthoofdstuk vers 9 en verder. Daar gaat het over bijvoorbeeld in vers 10 over een krappe eva. Dat is een inhoudsmaat die ze op de markt gebruikten om spullen te verkopen. Wijn bijvoorbeeld of olie. En als je dat nou net een beetje aanpast. Hè, als je nou niet een liter verkocht, maar nou, 0,9 liter. Net een beetje minder. Je zei dat het een liter was, maar je hebt een valse Eva, een valse maatbeker. En je hebt een goddeloze weegschaal, zegt vers 11, waarmee je sjoemelt, zodat je er handig uitspringt en je winst creëert. Een zak valse weegstenen, zegt vers 11 ook. Je sjoemelt met de gewichten, zodat je op de markt extra voordeel verwerft. Nou, en dat gebeurt zomaar. Ja, en misschien zegt u wel van ja, maar dat is toch logisch, zo gebeurt dat nou eenmaal. Ja, maar dat kan dus niet. Zeker niet in het volk van God, want daar gaat het om recht doen. Recht is recht en krom is krom. En in de dienst van de Heere weegt dat en telt dat. Nou, zo zijn er allerlei zaken te noemen. Als u Micha doorleest, komt u tegen. In hoofdstuk 7 vind je het. Gezinsleven is kapot. Schoonmoeder en schoondochter hebben ruzie. Vader en zoon staan tegen elkaar op. Vrienden vertrouwen elkaar niet meer. Het cement is weg uit de samenleving. En je hebt toch de religie, je hebt toch de profeten, ja, zegt vers 6 van hoofdstuk 2. Maar dat zijn broodprofeten. Dat zijn profeten die zeggen, nou, ik wil wel een gunstige profetie doen hoor. Ik zal je wel vrede beloven als je mij in cash uitbetaalt. En cash is dan in die tijd wijn en sterke drank. U leest dat in hoofdstuk 2 vers 11. Iemand die bedriegelijk liegt en zegt, ik profeteer voor u voor wijn en sterke drank, dan is hij voor dit volk de profeet. Dus de theologen, de profeten, ze zijn niet trouw, maar ze praten de mensen naar de mond voor geldelijk gewin. En Micha, ja, is dan een stoorzender, is een luis in de pels. En je hoort het ze zeggen tegen Micha, ook in hoofdstuk 2, moet je nou altijd zo negatief doen? Neem het toch eens wat makkelijker. En zo staat het er dus voor in Israël. Sociaal onrecht, religieuze corruptie. En dat voor het verbondsvolk van God. Dat volk waarvan God zei, ik zal jullie tot zegenen. En zo zul je voor alle volken Abraham tot een zegen mogen zijn. Daar komt helemaal niks van terecht. En zo kan het dus zijn in het verbondsvolk. En zo kan het dus ook in de kerk gaan. Dat je als mens van de kerk met een gedoopt voorhoofd de Heere God kwijtraakt. Dat je woont in je straat, in je wijk, in je buurtje. En dat het eigenlijk op geen enkele manier duidelijk wordt aan je buren dat je een gedoopt voorhoofd hebt. Dat je helemaal, ja, helemaal het geëikte patroon van verslaving aan de afgoden van het hier en nu vertoont. Dat je gewoon eigenlijk een heidens leven leidt. Een heidens leven gaat uit van het bestaande. Van de mooie dingen in je huis. Van de heilige koe voor de deur. Je leeft voor je vakantie. Je hobby's. En je valt op geen enkele manier uit de toon. Niemand hoeft zich te storen aan jouw manier van leven. En dan gaat God spreken. Dan gaat God een rechtszaak voeren met zijn volk. En dan gaat hij in zijn trouw en liefde de rollen omdraaien. Dan gaat God praten alsof niet dat volk in de beklaagde bank zit, maar alsof hij zelf aangeklaagd wordt. Dan hoor je het God zeggen in het hoofdstuk van de tekst, hoofdstuk 6 vers 3. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Zeg het maar. Ben ik dan zo'n slechte heere? Weet je dan niet meer? Ben je het vergeten hoe ik je uit Egypte heb gehaald? Hoe ik je verlost heb? Wij zouden zeggen, ben je dan vergeten hoe je door het doopwater gehaald bent? Ben je dan vergeten wat God gedaan heeft? Toen je naar het ziekenhuis ging en je bad om verlossing en God hoorde. Ben je dan vergeten wat er gebeurd is in je leven toen God zo wonderlijk je redde? En toen hij je stuurde, toen je de Bijbel opendeed en vroeg of hij je zou willen leiden. Ben je dan vergeten hoe Hoe je helemaal in de knoop zat met je baan en dat God toen wonderlijk uitredding, uitkomst hebt gegeven. Ben je dat nou allemaal kwijt? Zo zet God, je zou kunnen zeggen, op een bepaalde manier zijn sterkste wapen in. En dat is zijn liefde. Liefde breekt stuk. God klopt op de deur van Israël. En hij vraagt het Israël en ons: waarom vergeet je mij? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig maar tegen mij. Ik ga wel in de beklaagde bank zitten. En dan laat ik het allemaal wel over me heen komen. Zeg het maar. Waarin doe ik het fout, Israël? En dan gaat vanuit dat rechtsgeding klinken wat de Heere te zeggen heeft. En hij spreekt Israël aan. En dan staat er dat het de aanspraak, noem ik dat dan maar als tweede punt van de preek, de aanspraak in vers 8. Hij heeft u mens bekend gemaakt wat goed is. God, die kijkt als het ware door de ogen van Micha om zich heen en die ziet daar iemand staan. Iemand die is blijven staan bij al die woorden van die rechtszaak. Iemand die blijft staan en die om zich heen kijkt en naar zichzelf kijkt en zegt van: maar het gaat over mij. Mens, dat is zo'n paradijswoord. Er staat in de taal van de Bijbel Adam. Adam betekent ook mens. Mens. Je wordt aangesproken en je wordt weer herinnerd aan die verhouding. Je bent schepsel van de schepper. Je moet niet verslaafd zijn aan de schepping. Je moet niet verslaafd zijn aan het hier en nu van de afgoden. Maar je staat in relatie tot mij, de schepper, Adam. En God spreekt ons aan, mens. En daarbij valt eigenlijk ook weg het onderscheid tussen Israël en de volkeren. Want je bent in de eerste plaats mens. Wie je ook bent, hoe je hier ook zit. Je bent mens. Schepsel. Het gaat over ons, over u, jou en mij. Mens, ik heb je bekendgemaakt wat goed is. Misschien zit er wel iemand in de kerk die zegt: ik hoor zo weinig van God. Waar spreekt God? Het is zo stil. Een aantal jaren geleden is er veel geschreven over godsverduistering. Dat ook trouwe kerkgangers, en daar hoort u misschien ook wel bij, die het leven leiden in deze godverlaten cultuur, lijkt het wel, en dan zich afvragen: waar spreekt God? En misschien heb jij, jongeren, dat gevoel ook wel. Praat God eigenlijk nog wel? Hij spreekt dus inderdaad. Luister maar. Hij heeft jouw mens, jong mens, oud mens, bekendgemaakt wat goed is. God heeft zich niet in stilzwijgen gehuld. Hij laat ons niet maar wat ronddwalen, maar hij spreekt ons aan. Mens. Mens, je bent apart gezet. Je bent geroepen. Israël was geroepen als mens met gedoopt voorhoofd, ben je zeker geroepen, apart gezet. Ik heb je bekendgemaakt wat goed is. Ook al zo'n scheppingswoord. God zag dat het zeer goed was. En weet je dan niet meer, klinkt erin door, wat goed is eigenlijk. Maar als jij dat niet meer weet, als jongere van de Pnieuwkerk, als u dat niet meer weet met een gedoopt voorhoofd, als ik dat niet meer weet, wie weet het dan nog wel? Als Israël de woorden van God vergeet en als wij de woorden van God vergeten, hoe zal uw buurman die niet gelooft dan ooit iets opsnuiven van de geur van Christus? Als wij het woord van de Heere kwijtraken, als wij eigenlijk niet meer weten wat goed is, waar moet het dan heen met deze wereld? God heeft het toch gezegd tegen Abraham: ik zal je tot een zegen maken voor alle volkeren. En als wij nou helemaal kwijt zijn wat God van ons vraagt, wat goed is, Hoe kunnen we dan ooit tot een zegen zijn? Hoe kunnen de heidenen dan ooit komen zoals we dat lezen in Micha? Het zal toch zo gaan straks aan het einde van de dagen, hoofdstuk 4, dat de heidenen zullen trekken naar de tempelberg. Want uit Sion zal de wet uitgaan, hoofdstuk 4, vers 2, en het woord van de Heere uit Jeruzalem. En die heidenvolken zullen op weg gaan, vers 2. Kom, laten we opgaan naar de berg van de Heere. Het wordt Pinksteren straks. De mensen zullen komen, ze zullen de woorden van God horen via Israël. En het heil zal de wereld ingaan. En het zal u en jou en mij moeten bereiken. En als Israël dat nou allemaal vergeet, en de heidenen staan straks voor de deur, en ze vragen, Israël, wat heeft God gezegd? Vertel het ons. En Israël zegt, ja, wij weten het eigenlijk ook niet meer. Hoe moet het dan verder met de wereld? En om het praktisch te maken, hoe moet het verder met uw straat, uw wijk, uw buurt, als u het eigenlijk ook niet meer weet? Als jij de woorden van God vergeten bent, wat moet je dan zeggen tegen je ongelovige vrienden? Dat je zegt van, ja, er schijnt een God te zijn, maar ik weet het allemaal niet zo precies. Ik doe er zelf ook niet zo veel aan eigenlijk. De kerk is geroepen om de woorden van God te bewaren en door te geven. En daar wil God jou voor gebruiken. En u en mij. Dan wil hij ons gebruiken in ons spreken en in ons doen. In onze handel, in onze wandel. Zodat de mensen, als je zou verhuizen deze week, zodat de mensen bij jou in de straat zeggen, ja, die buurman, ik deel zijn geloof niet hoor, maar je merkte wel dat het echt was bij hem. En je merkte dat aan haar, toen bij de buurtbarbecue, aan de manier waarop ze contact legt met de mensen in de straat, aan de manier waarop hij en zij conflicten oplosten, aan de manier waarop ze omgingen met elkaar in het gezin. Je merkte dat hij de woorden van God bewaart. En zo wil God ons herinneren dat we geschapen zijn om Gods woorden te bewaren en dan ook te doen. Want als je dan verder leest in de tekst, en dan kom ik bij dat derde wat ik noemde, de Godspraak, dan gaat daar vlees op de botten komen. Dan gaat God zeggen wat dat goede dan inhoudt, wat de Heere van u, van jou vraagt. En dan staat het daar. Niets anders vraagt God dan dat je recht doet, goede tierenheid lief hebt en ootmoedig wandelt met God. En dat is nou de roeping van Israël en dat is de roeping van de Prielkerk. En dat is de roeping van jou in je straat en van mij in mijn buurt. Er zijn heel veel mensen die klagen over deze wereld. Hè? Die zeggen, het is toch wat, zoveel ellende in deze wereld. En de volgende opmerking die dan altijd komt, die ik tenminste vaak hoor, dat is, waarom laat God dat toe? De tijden zijn slecht. Maar zoals een oude schrijver dat ooit eens zei, de tijden zijn slecht omdat de mensen het zijn. En wilt u betere tijden, leef dan beter. En Micha wijst de weg. Recht doen. Nou, wat betekent dat dan? Recht doen. Wat betekent dat? Voor jouw leven in jouw straat. Voor jouw omgang met je medestudenten. En voor je collega's op de steiger. En je collega's in de garage waar je werkt. Gods recht doen. Nou ja, recht, dat kennen we wel. Hè? Recht, dat staat in de wet. Daar gaat de politiek over. Maar recht, dat kan bij ons ook veranderen. Het is tegenwoordig al heel veel jaren ook volstrekt wettig om ongeboren kinderen te doden. Dat mag volgens de wet. En dat moeten we heel normaal vinden. En politici buigen zich over de vraag of een voltooid leven eigenlijk ook niet maar moet eindigen. Euthanasie, als je klaar bent met het leven. En als dat erdoor komt, wordt dat ook recht. Dat is menselijk recht. Het kan alle kanten op. De meerderheid bepaalt wat goed is. Gods recht is anders. Gods recht, daar gaat het over de Tora. Over de boeken van Mozes, over de Bijbel. God heeft zich bekend gemaakt. En God heeft, en we hebben dat vanmorgen weer gehoord uit de wet, ook een deel van de Torah. God heeft gezegd van, zo moet het eraan toe gaan. Dat moet jij ook nastreven. En dat mag je ook nastreven. In jouw leven, in jouw straat, in jouw buurt. Dat je omgaat met de zwakken en met de vreemdeling op de manier die ik wil. En zo moet het gaan in Israël. En zo moet het gaan in de Pnieuwkerk. En in de wijken waar Pnieuw mensen wonen. Dat er zorg is voor het zwakke, omdat dat Gods recht is. Omdat dat Gods inzettingen zijn. Waarom mocht Rut aren gaan rapen op de akker van Boas? Omdat God had gezegd in de Torah, wanneer iemand arm is, dan mag hij dat van het land halen. Want dat land is niet van de boer, maar het is mijn land. En het koren is niet van de boer, maar het is mijn koren wat ik laat groeien. En ik wil dat er recht gedaan wordt aan de zwakke, aan de weduwe, aan de wees en de vreemdeling. En de vreemdeling, die mag je niet laten slaven op de Sabbat. Want de vreemdeling in jullie poorten moet ook rusten op de Sabbat. Die moet ook bevrijdingsdag vieren vanwege de bevrijding uit Egyptische slavernij. En handel moet eerlijk gedreven worden. En je moet er geen zwart geld op nahouden. En je moet je werknemers eerlijk behandelen en uitbetalen naar waar ze recht op hebben. En zo wordt het irritant praktisch in de Torah van God. De Torah van God gaat erover hoe wij praten over vreemdelingen. Hoe wij praten over Turken en Marokkanen en asielzoekers. Als je wil weten of iemand bekeerd is, moet je daar eens op letten. Hoe praat iemand over de vreemdeling, over de zwakken? Hoe gaat iemand om met de mensen in zijn straat? Is iemand ook bereid om aandacht te geven, ook aan die uitgebuite kinderen, om het maar eens heel praktisch te maken, die uitgebuite kinderen in die textielfabriek in Bangladesh, die worden uitgebuit, zodat wij ons goedkope textiel kunnen kopen. Ja, maar dat is zo ver weg. Daar kan ik allemaal niet me mee bezighouden. Maar hoort dat ook niet bij het recht van God? Dat je aandacht hebt voor je gedrag als consument. Consumeren. Is dat niet onze verslaving? En moet alles daar niet voor wijken? Recht doen. Recht doen aan de mensen die aanspoelen aan de kusten van Fort Europa. Ja, maar je kunt toch niet iedereen opvangen en toch recht zoeken. Wat is nou recht? En vaak is het zo, hoe rijker je bent en hoe beter je het hebt, des te moeilijker vind je het om echt een veer te laten. En daarin zie je hoe diep seculier wij geworden zijn. Wij hebben, en dat vind ik, gemeente eerlijk gezegd, de tragiek van de gereformeerde gezindten. We hebben eigenlijk het leven in tweeën geknipt. We hebben het leven van de ziel. En daar kunnen we soms heel goed en mooi over praten en preken. Over hoe God met mijn ziel te maken wil hebben. En hoe God in mijn ziel wil komen wonen. Maar het leven, ja, heeft God er nou ook mee te maken? Wanneer ik goedkoop textiel koop en dat daardoor een kind uitgebuit wordt in Bangladesh. Nou ja, daar heeft God toch niks mee te maken. En zo knippen we de dingen uit los van elkaar. En we hebben eigenlijk dat leven overgelaten aan activisten. Aan Greenpeace. Aan progressieve partijen. Aan mensen die hobbyisten zijn. Die bezig zijn met het milieu en zo. En wij zijn daar niet van. Dat is maar het natuurlijke leven en daar heeft God toch niks mee te maken. Het gaat toch om je ziel. Het gaat toch om je eeuwig heil. Maar door zo te praten hebben we maximale ruimte gegeven voor de secularisatie. De wereld, het leven buiten de ziel. Nou ja, daar heeft God eigenlijk niet zoveel mee te maken, toch? En of ik nou 5 keer op vakantie ga met een vliegtuig, of helemaal niet, nou ja, dat moet je toch allemaal zelf weten. Daar heeft God toch niks mee te maken. Micha schudt ons wakker. Het recht van God gaat over het hele leven. Er is maar één leven voor Gods aangezicht. Niet alleen het geestelijke en het natuurlijke er los van. Hij is de schepper. Micha is ongemakkelijk praktisch. En het wordt voor ons ongemakkelijk praktisch. En voor mij ongemakkelijk praktisch. En al te snel hebben wij en heb ik de neiging om te zeggen. Nou ja, dat zijn toch maar dingen wat die aan de rand staan. Gaat het toch maar om dat je ziel gered is? Micha zegt nee. Het leven is één. En God gaat over het ganse leven. Goede tierenheid liefhebben, staat er dan. Dat is onvertaalbaar. Goede tierenheid, dat is Gods verbondstrouw. Gods verbondsliefde. Ik weet wel, u leest de krant natuurlijk ook. En dan vind je wel eens discussies. En dan zegt men van ja, al die aandacht voor de vreemdeling. En voor het milieu en voor het klimaat. Ja, dat zijn toch eigenlijk maar dingen, dat is een hype. Dat is een hobby. Dat is voor de Partij van de Dieren of voor GroenLinks of zo. Of voor activisten. En dat waait wel weer over. Nou, zo kan het inderdaad zijn, hè? Een hobby. Iets dat ook wel weer overwaait. Maar wat Micha nou laat zien is dat die aandacht voor het recht van God voortkomt uit goedertierenheid. Goedertierenheid liefhebben. En dat betekent Gods verbondstrouw. God is trouw aan dat volk vanwege zijn verbond met Abraham. God heeft liefde voor dat volk. En als je Gods liefde proeft, dan komt er wederliefde. En dat gevoel voor recht doen, dat is dus niet maar een hype of een emotie of een bevlieging. Maar dat komt voort uit het feit dat je de omgang met God kent. Dat je zijn verbondsliefde kent. Dat je weten hebt van het feit dat God je opgezocht heeft. En dat hij je als schepsel in zijn hand houdt. In hem leven bewegen wij. En dat God je als rentmeester en rentmeesteres aanstelt in deze gebroken schepping om recht te doen. Dat leer je in de omgang met de God van het verbond. En daarom is het geen hype en geen bevlieging en mag het ook niet zijn. Maar heeft het een diepe wortel. Goede tierenheid liefhebben. In de omgang met God, de God van het verbond, leer je wat liefde en trouw is aan de schepping en aan de zwakke, aan het schepsel. Ootmoedig wandelen met uw God. Je zou kunnen zeggen van nou, wat activistisch allemaal. Ik word er al moe van als ik erom denk. Dat ik nou zo in mijn buurt en straat moet leven. Hè, en recht doen en als christen zijn. En ook nog op moet letten wat voor textiel ik koop. Wat activistisch allemaal. Nou, dan heb je het niet begrepen. En dan heb ik het ook niet begrepen. Als ik dat denk. Want er staat, dat zegt Micha toch, ootmoedig wandelen met uw God. Wandelen, jongens en meisjes, dat doe je voor je plezier. Je gaat naar het park, je gaat naar het bos en je gaat wandelen. En je neemt de hond mee en je vader en moeder gaan mee. En je gaat fijn wandelen. Niet omdat het moet, maar het mag. Het is prachtig herfstweer, de zon schijnt en je wordt er blij van. Je wandelt door het bos en je geniet van het goede wat God geeft. Nou, zegt Micha, daar komt het nou allemaal op aan. Dat je wandelt, ootmoedig, als een kind, zo eenvoudig, zonder de arrogantie van ik wil wel eens weten hoe het bestuur van God nou in elkaar zit en heeft het allemaal wel zin, het is toch allemaal een druppel op de groeiende plaat. Nee, ootmoedig wandelen met de Heere je God, wandelen zoals het er staat van Henoch. Zo wandelen dat God tegen Henoch zei, laten we doorwandelen naar huis. Dan kom je met mij mee naar het vaderhuis en dan wandelen we de hemel in. Wandel je mee. Zo, als een kind aan de hand van Abba, Vader. Wandelen met uw God. Zoals Christus wandelde met God de Vader. Omging met God de Vader. Ook zijn vragen had. Ook zijn waarom heeft uitgeschreeuwd. Waarom hebt gij mij verlaten en toch het recht betracht? Toch gezegd, er gaat geen tittel of jota van de wet van God verloren. Lieve mensen, wij leven in een tijd waarin het evangelie aan kracht heeft ingeboet. En misschien heeft dat er onder andere mee te maken dat we deze dingen eigenlijk kwijt zijn geraakt. Dat we het leven hebben verdeeld in iets voor de ziel en de rest het leven overgelaten hebben aan de cultuur, aan de secularisatie, aan de activisten, aan de progressieve politici. En ik vraag me wel eens af, zou het daardoor komen dat het evangelie soms zo weinig kracht lijkt te doen? Zou het daardoor komen dat onze levens ja, zo ingezakt zijn en verstoft zijn soms? En dat het ook geen verschil meer maakt dat er een christen woont in een buurt of straat of wijk? En zou dat woord van Micha uit de 8e eeuw voor Christus ons nou niet op scherp moeten zetten? En moeten leren, het leven is één. Het gaat om recht doen. Niet alleen maar om de bevindelijke omgang met God. Maar juist ook dat het eruit komt. Dat we recht zoeken en dat het verschil maakt. Dat jij als christen in de garage aan het meesleutelen bent met je collega's. En dat jij op de steiger mee aan het metselen bent als christen. En dat je collega's en je studiegenoten en je collega's weten, het maakt verschil dat hij hier is. Want hij heeft de woorden van God bewaard. Zij zoekt het recht. Zou dat niet een geweldige getuigenis zijn? Onmogelijk, zegt u. Kan niet, komt niks van terecht. Oh, maar is het onmogelijk voor God. Als je het boek van de profeet leest, dan lees je over de vervulde profetieën. Micha voorzag de komst van Christus. Bethlehem Ephrata, het is vervuld. Christus geboren in Bethlehem. Micha voorziet en voorzegt de komst van de heidenvolken. De bekering van de heidenen. Er was geen spoor van te zien. De heidenen kwamen binnenvallen, die Assyriërs. En kijk nou eens, hier zitten wij. Christenen uit de heidenen. Je gelooft je ogen niet. Gods woord wordt waar. Het is zoals we zingen aan het eind van de dienst. En zoals het staat in het Lutherlied althans. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En zal geen duimbreed wijken. Amen. Laten we samen de Heer gaan danken en bidden. We willen denken aan meerderen die een geliefde hebben verloren. We denken aan onze broeder Hans Bentum, wiens vader overleden is in de achterliggende week. We denken ook aan zuster Willy Bonen, wiens moeder gestorven is in Scheveningen in de achterliggende week. We denken aan de nabestaanden van onze broeder Wim de Jong, die ontslapen is. We denken aan zijn vrouw, kinderen, klein en achterkleinkinderen. We bidden voor onze broeder van Ginkel, die zo kampt met astma en wordt opgenomen. We bidden voor de vervolgde kerk. En we bidden voor het werk van de poster, waar we proberen heel klein, heel eenvoudig, om iets van recht te doen en het evangelie met daad en woord, woord en daad uit te dragen. Laten we samen bidden en danken. Wie is als gij? Dat betekent de naam van die oude profeet Micha. Wie is als u? Uw woord is bepaald niet geschikt om in slaap te vallen. Uw woord schuurt, uw woord schudt wakker, uw woord geeft aanstoot, uw woord irriteert, maar uw woord brengt ook op de knieën. En laat dat het geval mogen zijn. Laten wij het leven als eenheid mogen beleven voor uw aangezicht. Ziel, lichaam, schepping, samenleving. Laten we dat alles mogen zien en beleven en daarin onze plaats innemen voor uw aangezicht. Vergeef ons dat we de dingen losmaken. Dat we ons terugtrekken op de ziel en het leven als schepping van u. Het leven als plaats waar uw recht gestalte zal krijgen. Dat we dat vergeten en verachten. En Heere, vergeef ons dat wij misschien daardoor ook wel zo weinig betekenen. En dat het daarom misschien wel is dat het geen verschil lijkt uit te maken als er iemand van de Pnieuwkerk in een straat of buurt woont. Heren, als dat zo zou zijn, wilt u ons dan laten inkeren tot onszelf met dit woord van Micha. En als het niet zo is, dan willen we u daarvoor de dank brengen en de eer brengen. En dan mogen we dat dankbaar opmerken als gave van u, die u uitwerkt in ons leven. Waardoor er in ons kleine leven, in ons kleine buurtje, goede tierenheid mag zijn. Liefde, geleerd door uw goede tierenheid, door uw verbondstrouw, door uw verbondsliefde. Heren, u geeft ons veel huiswerk, u geeft ons veel mee in dat kleine boekje van de profeet Micha. Laat het vrucht mogen dragen, het woord dat we horen, en laat het zo tot uw eer mogen zijn, tot verbreiding van uw recht en tot heil van onze naasten. We komen bij u met onze voorbeden. We denken aan de nabestaanden van onze broeder Wim de Jong, aan zijn vrouw, onze zuster Mieneke, aan hun kinderen, kleine en achterkleinkinderen. Het ontroert ons, Heren, dat u onze broeder Wim de Jong weggenomen hebt. En we prijzen desondanks uw genade die in zijn leven openbaar kwam. Wim heeft lang zonder u geleefd, maar u wilde niet zonder hem. U zocht hem op, u bracht een keer, u maakte zijn leven vruchtbaar. U hebt hem gebruikt ook, zo heel bijzonder bij de bouw van de poster. En nu is hij er niet meer. Heere, wilt u troosten en nabij zijn? En wilt u geven dat ook in de begrafenis uw genade uw eer centraal mag staan. Sterk zoals u dat alleen maar kan. We denken ook aan anderen die een geliefde moesten verliezen. We denken aan onze broeder Benton, wiens vader overleed. En onze zuster Bode, wiens moeder stierf. Wat is dat aangrijpend. Als de vorige generatie wegvalt. En wat komen er veel gedachten dan terug. Herinneringen. Fijne herinneringen, maar ook moeilijke herinneringen. Want onze ouders zijn net als wij. Zondige mensen. Met feilen, met gebreken. Wij en onze ouders. Wij en onze kinderen. Wij moeten het hebben van uw genade. Trouwe Heere, wilt u ons, vleeselijke mensen, verkocht onder de zonde, reinigen door het bloed van Christus. De mens, de Adam, die uw recht helemaal heeft uitgeleefd en voorgeleefd. Wilt u geven dat we het van die tweede Adam mogen hebben, als wij zo teleurgesteld zijn bij de eerste Adam, bij ons adamitische mensen. Heren, we bidden u voor onze broeder van Ginkel. Wilt u hem nabij zijn? Hem letterlijk en figuurlijk, lichamelijk en geestelijk lucht geven? Ook als hij het zo vaak benauwd heeft. Zegent u de behandeling in Heideheuvel. Geef hem herstel en gaat u met hem. Maar ook met alle die in liefde en trouw aan hem verbonden zijn. Wilt u denken aan hem en met hem meegaan zoals u dat alleen maar kan. Heere God, we bidden u in het bijzonder voor de vervolgde en verdrukte kerk. De naam is genoemd van pastor Benjamin Jacob. Die heeft ondervonden dat het niet goedkoop is om christen te zijn. Heere, we denken aan die kerk wereldwijd die niet in onze luxe positie verkeert. Waar het er echt om gaat. Waar je, als je een verschil maakt in buurt of straat of wijk, ook moet rekenen op het ergste. Israël was een aanstoot voor de volkeren, is een aanstoot voor de volkeren. Maar zo is ieder in wie uw recht, uw goede tierenheid gestalte krijgt. Heren, denk aan uw vervolgde kerk. Het zij in Noord-Korea, Zuid-Soedan, in staten waar de islam aan de macht is. Wilt u zijn met hen die zuchten in de cel? Wilt u zijn met de weduwe en wees die verdrukt wordt? Heren, we kunnen soms erg lijden en als we niet oppassen er ook aan onderdoor gaan. Want wij leven in een schepping die zucht en als in barensnood is. Maar doe ons ootmoedig wandelen met u. Niet vanuit de kramp, niet vanuit een activisme. Maar omdat u het ons leren lief te hebben. Heer, we bidden ook in het bijzonder voor het werk van de poster. Voor medewerkers die in allerlei diaconaten ook betrokken zijn. In huiswerkbegeleiding. In spelletjes en zangavonden, in bezoekwerk en ook in het werk van de taalgroep en de voorleesgroep die we nu hopen te gaan starten. Wilt u geven dat zo ook daar aan het schrijverspark iets van uw recht, iets van uw goede tierenheid aan het licht mag komen? En wilt u zo laten merken dat u niet klaar bent met deze schepping, dat u niet klaar bent met de mensen? Dat u niet klaar bent met de vreemdelingen, de islamieten, de Somaliërs, de Marokkanen. En waar de mensen ook allemaal vandaan komen, daar in het Schrijverspark en in het Yesgebied. Maar dat u bezig bent. Dat het waar is wat er staat in uw woord. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De wereld, met alles wat er gutst en kookt. Wat hebt u veel geïnvesteerd in deze wereld, in ons mensen, zelfs uw hart, zelfs uw zoon. Het had zo anders gekund. U had de schepping kunnen wegdoen en opnieuw beginnen. U deed het anders. U gaf in uw Zoon uzelf. Dat doet ons van verbazing stilvallen. En met de engelen verbaasd schouwen in de diepten van uw hart. Heren, we dragen elkaar aan u op. We bidden voor elkaar, we bidden voor het werk van uw kerk, het werk in uw koninkrijk. Maak ons vruchtbaar. In uw dienst, waar we ook staan. In de garage, op de steiger, in de collegebank, in fabriek en op kantoor. Thuis, in de zorg voor de kinderen, of in het verpleeghuis, bij terminaal zieken of zwakken. Laat uw koninkrijk komen. Regeer ons zo door uw woord en geest, dat u aan uw eer komt en dat onze naasten heil mogen ontvangen. En vergeet ons er niet bij, Heren, maar houd ons vast in uw goedheid. We prijzen uw naam, die heilig is. We danken voor uw woord en we brengen u de eer, drie enige God, in Christus. Amen. We zingen tenslotte psalm 68, daarvan vers 3. Ook weer een psalm die de vinger legt bij hoe God is. Springt op van vreugd. Die daar hij woont in het hemelhof. Een vader is der wezen die weduwe haar recht verschaft. Die streng haar onderdrukkers straft. En voor zijn wraak doet vrezen. Psalm 68 vers 3. En u krijgt ook gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. Verhef uw harten tot God, draagt met u en ontvangt in geloof de zegen van de drie enigen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.